Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 91, het eerste en het tweede vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, vers 1 en 2. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we uit Psalm 13 het eerste en het derde vers. Hoe lang, o Heere, mijn toeverlaat, vergeet gij mijn jammerstaat. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmiddag uit het tweede Bijbelboek Samuel, het 21ste hoofdstuk. En we lezen daarvan vers 1 tot en met 14. We belijden dus het geloof, zingen Psalm 13, vers 1 en 3 en lezen 2 Samuel 21, vers 1 tot en met 14.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. dagen een honger, 3 jaren, jaar achter jaar. En David zocht het aangezicht des Heeren. En de Heere zeide, het is om Saul en om des bloedshuizes wil, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Toen riep de koning de Gibeonieten en hij zeide tot hen, de Gibeonieten nu, die waren niet van de kinderen Israëls, maar van het overblijfsel der Amorieten. En de kinderen Israëls hadden hun gezworen, maar Saul zocht hen te slaan in zijn ijver voor de kinderen van Israël en Juda. David dan zeide tot de Gibeonieten, wat zal ik u lieden doen en waarmede zal ik u verzoenen, dat gij het erfdeel des Heeren zegent? Toen zeiden de Gibeonieten tot hem, het is ons niet te doen om zilver en goud, met Saul en met zijn huis. Ook is het ons niet om iemand te doden in Israël. En hij zeide, wat zeg gij dan dat ik u doen zal? En zij zeiden tot een koning, de man die ons teniet gemaakt en tegen ons gedacht heeft, dat wij zouden verdelgd worden zonder te kunnen bestaan in enige landpalen van Israël. Laat ons 7 mannen van zijn zonen gegeven worden, dat wij hen de Heere ophangen, de Gibea's Sauls, o gij verkorene des Heeren. En de koning zeide, ik zal hen geven. Doch de koning verschoonde Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, om den eten des Heeren die tussen hen was, tussen David en tussen Jonathan, Sauls zoon. Maar de koning nam de 2 zonen van Rispa, dochter van Aja, die zij Saul gebaard had, Armoni en Mephibosheth, daartoe de 5 zonen van Michals zuster, Saul dochter, die zij Adriel, de zoon van Barzillai, den Meolatiet gebaard had. En hij gaf hen in de hand der Gibeonieten, die hen ophingen op den berg voor het aangezicht des Heeren. En die 7 vielen tegelijk, en zij werden gedood in de dagen van de oogst, in de eerste dagen in het begin van de gerstenoogst. Toen nam Rispa, de dochter van Aja, een zak en spande die voor zich uit op de rotsteen, van het begin van de oogst tot er water op in drupte van den hemel. En zij liet het gevogelte des hemels op hen niet rusten des daags, nog het gedierte van het veld des nachts. En het werd David aangezegd wat Rispa, de dochter van Aja, Saul bijwijf gedaan had. Zo ging David heen en nam de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan, zijn zoon, van de burger van Jabes in Gilead, die dezelfde gestolen hadden van de straat van Bethsan, al waar de Filistijnen hen hadden opgehangen, ten dage al de Filistijnen Saul sloegen op Gilboa. En hij bracht vandaar op de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan, zijn zoon. Ook verzamelden zij de beenderen der gehangenen. En zij begroeven de beenderen Saul en van zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin, te Zela, in het graf van zijn vader Kis, en deden alles wat de koning geboden had. Alzo werd God na deze den landen verbeden.
U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En daarbij zingen wij Psalm 79. Een psalm die gaat over de verwoesting van Jeruzalem en over de vragen die dat oproept. Psalm 79, vers 1. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Ze hebben stout uw erfland ingenomen. Vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En vers 7. Zo zullen wij de schapen uw weide in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. 79, 1, 4 en 7 bij de inzameling van de gaven. tekst voor de prediking van vanavond, gemeente, vindt u in 2 Samuel 21, vers 10 tot en met 14. Ik lees u dat nog eens voor. 2 Samuel 21, vanaf vers 10. Toen nam Rispa, de dochter van Aja, een zak en spande die voor zich uit op een rotsteen van het begin van de oogst, totdat er water op hen drupte van de hemel. En ze liet het gevogelte des hemels op hen niet rusten desdaags, nog het gedierte van het veld des nachts. En het werd David aangezegd wat Rispa, de dochter van Aja, Sauls bijwijf gedaan had. Zo ging David heen en nam de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan zijn zoon, van de burgers van Jabes in Gilead, die dezelfde gestolen hadden van de straat van Bethsan, waar de Filistijnen hen hadden opgehangen, ten dagen als de Filistijnen Saul sloegen op Gilboa. En hij bracht vandaar op de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan zijn zoon. Ook verzamelde zij de beenderen der gehangenen. En zij begroeven de beenderen van Saul en van zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin te Zela, in het graf van zijn vader Kis, en deden alles wat de koning geboden had. Alzo werd God na deze den landen verbeden. Straks na de prediking zingen we van Psalm 42, het zevende vers, 42 vers 7, na de prediking. Gemeente, er staan van die gedeelten in de Bijbel waarvan je je afvraagt, wat moeten we daar nou toch mee? En dit is zo'n gedeelte, waar het er in ieder geval op het eerste gezicht op lijkt dat de Heere het bevel geeft dat zeven toch tamelijk willekeurig gekozen jonge mannen, want het waren jonge mannen, worden geëxecuteerd en dat vervolgens hun lichamen worden opgehangen zodat ze tentoon worden gespreid en zodat ze daar hangen ten prooi aan het gedierte overdag en 's nachts. Wat heeft dat nou voor zin? En je kunt nog verder gaan en vragen, is dat nu dezelfde God als de God die we in het Nieuwe Testament leren kennen als de Vader van de Heere Jezus Christus? Die God die het heil van mensen, van zondaren op het oog heeft. Hoe kan die God dit nu laten gebeuren? Nou, dat is precies de vraag die Rispa, de dochter van Aja, heeft. Dat is precies het punt waar ze de vinger bij legt en meer dan de vinger bij legt. Ze vraagt er alle aandacht voor. Hoe kan dit? Mag dit wel? Nee, het kan toch niet bestaan dat dit Gods wil is. Zo staan we vanavond stil bij Rispa. Dat is het thema van de preek en we letten op drie dingen. We letten allereerst op het vreemde van dit Bijbelgedeelte, want een vreemd Bijbelgedeelte is het. Vervolgens letten we op het moederlijke lijden van Rispa. En ten derde staan we stil bij de verzoening die in dit gedeelte plaatsvindt, want er vindt verzoening plaats. Rispa, het vreemde van deze geschiedenis, het moederlijke lijden dat we erin aantreffen en de verzoening die plaatsvindt. Het begint allemaal met een hongersnood. En niet zomaar een hongersnood, maar een 3 jaar achter elkaar durende hongersnood. In die tijd kwamen misoogsten nog wel eens een enkele keer voor. Het hoorde erbij, zou je kunnen zeggen. Maar 3 jaar achter elkaar, dat is niet gewoon meer. Dat is niet dat je zegt, ja, je kunt dus een keer een misoogst hebben, maar dit is vreselijk, hier moet iets bijzonders aan de hand zijn. Ook al, omdat als het nog even zo doorgaat, dat er veel mensen zullen gaan sterven van de honger. Want het hou je niet vol, jaar na jaar, misoogsten en hongersnood. En dan, je zou je af kunnen vragen, hadden ze dat eigenlijk niet eerder moeten doen, maar dan wordt het aangezicht van de Heere gezocht. Waarschijnlijk door middel van de Urim en de Tumim en wordt er gevraagd wat nu toch de oorzaak is. En het antwoord is, het heeft te maken met de moordpartijen van Saul. Het is om Sauls en om des bloedhuizers wil, dus dat zijn de moordpartijen, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Wat is daar dan gebeurd? Nou, dat is nog vrij lastig te achterhalen. Want als we de Bijbelboeken Samuel erbij pakken en doorlezen, dan vind je van verschillende veldslagen die Saul heeft gevoerd. En je vindt ook wel, ja, van moordpartijen, maar niet van een slachting onder de Gibeonieten. Daar vinden we eigenlijk helemaal niks van. En uitleggers hebben zich dan ook afgevraagd, wat is hier aan de hand geweest? Want het staat ons niet opgeschreven in de schriften. En er zijn er wel die hebben gedacht aan wat er gebeurde bij Nob. Saul had immers de priesters bij Nob laten uitmoorden, omdat ze op enige manier David wat steun hadden gegeven. En bij die priesters zouden dan wellicht ook Gibeonieten zijn geweest, want die Gibeonieten die hadden de taak om houthakkers en waterputters te zijn. Nou, wellicht dat ze ook daar bij de priesterdienst als houthakkers en waterputters dienst deden en dat ze dus ook waren gedood. Ja, het zou kunnen. Maar heel waarschijnlijk is het niet dat alle Gibeonieten nou net daar bij Nob waren en dat daar dus een enorme slachting juist onder de Gibeonieten is aangericht. Wat is het dan geweest? Nou, die Gibeonieten, de Bijbelschrijver, die legt het voor ons tussen twee haakjes ook nog even uit in vers 2. Dat waren geen Israëlieten, maar dat was een overblijfsel van de Amorieten. Het was namelijk zo, velen van u zullen de geschiedenis kennen, dat toen het beloofde land moest worden ingenomen, dat de Gibeonieten door middel van een list, door middel van een truc zouden we tegenwoordig zeggen, in leven waren gebleven en onder Israël mochten blijven wonen. Ze waren naar Jozua toegegaan en ze hadden bewust oude, versleten kleren aangedaan en ze hadden oud, beschimmeld brood meegenomen om maar te doen alsof ze van heel ver kwamen. Kwamen ze niet. Ze woonden eigenlijk vlakbij. En ze waren naar Jozua toegekomen en ze hadden gezegd, Jozua, we zien dat de Heere met u is en daarom willen we wel een verbond met u maken. Zult u ons in leven laten? En Jozua, gevleid als hij was, ging af op de eerste indruk, moet je dus niet doen. Dacht dat ze van ver kwamen en dacht dat het geen kwaad kon om deze mensen te geven wat ze wilden hebben. Hij vroeg de Heere niet om raad. En uiteindelijk bleek dat vlakbij die Gibeonieten zich bevonden. En min of meer triomfantelijk komen ze naar Jozua toe en zeggen, ja, u hebt dat toch beloofd. En wat er gezworen is, dat moet worden nagekomen. En zo is het. En dus mochten de Gibeonieten bij wijze van uitzondering in leven blijven en blijven wonen onder de Israëlieten, met deze voorwaarde dat ze een ondergeschikte positie zouden innemen, dat ze houthakkers en waterputters zouden zijn voor de Israëlieten. Nou, dat is de geschiedenis van de Gibeonieten. En wat had Saul nou met die Gibeonieten gedaan? Nou, de meeste uitleggers menen dat koning Saul wel bewust de Gibeonieten heeft aangevallen om zich ervan te verzekeren dat het koninkrijk kon voortbestaan. Het staat er ook, Saul zocht hem te slaan, te doden in zijn ijver voor de kinderen van Israël en Juda. De Gibeonieten woonden nogal aan de rand van het rijk. En dat koninkrijk Israël, dat koninkrijk van Saul, Saul, de eerste koning van Israël, dat was kwetsbaar. En het was klein. En we weten dat Saul keer op keer te strijden had met de Filistijnen. De ene na de andere veldslag. Stel je nou eens voor dat die Gibeonieten, die eigenlijk geen Israëlieten waren, en die in hun geschiedenis hadden getoond dat ze niet vies waren van een list en van een truc hier en daar. Stel je nou eens voor dat die Gibeonieten als een soort vijfde kolonne zich bij die Filistijnen zouden voegen. Dan zou de zaak er voor Saul en voor het kersverse koninkrijk Israël buitengewoon slecht voor staan. En waarschijnlijk is dat het geweest. Om het volk te beschermen tegen die Gibeonieten die er toch eigenlijk niet bij hoorden. En je kunt je zeggen, ja, dat had niet gemogen. Maar wat moet Saul dan doen? Moet hij ze dan laten groeien en moet hij dan uiteindelijk zich tegenover een overmacht gesteld zien waar hij het van moet verliezen. En moesten de Amorieten niet eigenlijk worden uitgeroeid? Dat was toch ook Gods woord. Maar het mocht niet. Het is misschien een begrijpelijke politiek van Saul, een politiek zoals die vaak gevoerd is door allerlei koningen, ook in het Midden-Oosten. Maar het mocht niet. Belofte maakt schuld. Jozua, de verre voorganger van koning Saul, had zijn woord gegeven. En dus moest het worden nagekomen. Nou goed, dit is de situatie. Dit is er aan de hand. Saul heeft de Gibeonieten gedood, althans velen van hen. En wat moet er nu gebeuren om het weer recht te zetten? Want kennelijk is dat de oorzaak dat de Heere vertoornd is. Er zit iets niet goed en daarom is er een hongersnood. Die Gibeonieten die vervloeken als het ware de Israëlieten. Wat moet er gebeuren? Nou, de onderhandelingen worden geopend. David zegt tegen de Gibeonieten: wat moet er gedaan worden en waarmee zal ik verzoenen? Dat is de bedoeling, dat de verzoening plaatsvindt, dat gij het erfdeel van de Heere zegent. En in de eerste reactie van die Gibeonieten, ja, laten we het maar gewoon zo zeggen, drijven ze de prijs op. En zeggen ze: het zal niet zomaar gaan. Het gaat ons niet om zilver of om goud. Je komt hier niet vanaf met een afkoopsom. En wat willen ze dan wel? En wat ze zeggen is al dreigend. Het is niet aan ons om iemand te doden. En je hoort het al aankomen. Er moeten mensen gedood gaan worden. En ze gaan het niet zelf doen. Althans, ze hebben die bevoegdheid niet om zelf wraak te nemen. Dus David moet hen daar maar bij helpen. En als David doorvraagt, dan komt het antwoord. En je hoort de bitterheid en je hoort de wraakzucht in dat antwoord. De man die ons teniet gemaakt en tegen ons gedacht heeft dat we zouden verdelgd worden, zonder te kunnen bestaan. Laat ons 7 mannen van zijn zonen gegeven worden en dan zullen wij hen executeren en tentoonstellen. Dat was de straf voor mensen die het verbond braken. Dan werd je gedood en dan werd je dode lichaam tentoongesteld als een teken voor iedereen. Kijk, dit gebeurt er nou als je je woord niet houdt. Dit gebeurt er nou als je het verbond breekt. Maar je wrijft toch je ogen uit als je dit leest. Moet dat nou zo gaan onder Israël? Is dat nou wel behagelijk voor de Heere? Eerst zijn er een heleboel mensen gedood, de Gibeonieten, en dat mocht dan niet. En dan moet dat nu maar worden rechtgezet, doordat er nog weer mensen worden gedood. En 7 jonge mannen moeten het zijn. Wat een ellende is dat toch? En zo gaat het toch zo vaak in de wereld? De een doet dit en de ander doet dat en het escaleert maar, want het escaleert maar en het uiteindelijk, wat heb je daar nou aan? Is dat nou de weg naar de verzoening? Is dat nou de wil van God? En die vraag die krijg je nog meer als je leest van de wijze van executie. Waarschijnlijk was het een soort kruisiging. In ieder geval werden de dode lichamen uiteindelijk op een soort palen gespietst of aan palen vastgebonden om getoond te worden. Volgens sommige uitleggers was de executie eerder dat ze van een rotswand werden afgegooid en dat hun lichamen daarna werden gekruisigd. Hoe dan ook, het is gruwelijk. Het is echt afschuwelijk wat hier gebeurt. Het is toch onmenselijk dat die jonge mannen daarna worden tentoongesteld. Wat konden zij eraan doen? En je zou er haast cynisch van worden als je het leest dat Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, wordt gespaard. Dat is mooi voor Mephibosheth, de kreupele man van wie we vast wel eens hebben gehoord. En over wie we misschien wel een preek hebben gehoord, hoe hij bij David mocht blijven. Maar er is een andere Mephibosheth, een naamgenoot, zijn oom. Hij heette misschien wel naar hem. Die wordt wel gedood. En dan verschijnt daar Rispa ten tonele. Om haar kinderen en haar neven te beschermen. Twee zonen van haar zijn erbij. En ze gaat erbij zitten. Het is onbeschrijfelijk. En je huivert ervan als je het je een moment voorstelt. Hoe ze daar zit bij de geëxecuteerde lichamen van haar twee zonen en vijf neven. Die lichamen die daar moeten blijven hangen, ze zou ze graag hebben begraven. Maar het mag niet van de autoriteiten. Want ze moeten worden tentoongesteld voor iets wat Saul heeft gedaan. En ze blijft daar zitten van mei tot oktober, maandenlang. En ze jaagt overdag de vogels weg. En 's nachts het gedierte van het veld. Dat zich maar al te graag te goed wil doen aan de lichamen van haar geliefde zonen. Afschuwelijk is het. En als David ervan hoort, komt David in actie. En hij laat de beenderen van Saul en van Jonathan herbegraven. Of eigenlijk voor het eerst een fatsoenlijke begrafenis krijgen. En ook de beenderen van deze zeven geëxecuteerden worden begraven. En dan is het allemaal voorbij. Is dat nou Gods wil? Nou, dan moeten we even goed lezen vanmiddag, vanavond. Helemaal aan het eind. Aan het eind van vers 14 staat er dat God zich liet verbidden door het land. Wanneer liet God zich verbidden? Wanneer was het voor de Heere genoeg? Was het voor de Heere genoeg toen die zeven jonge mannen aan palen werden gehangen, tentoongesteld voor het volk? Nee. Had de Heere geboden dat dat moest gebeuren? Ook niet. Het waren de Gibeonieten die dat wilden. En David, die wel de Heere vroeg om waar het aan lag dat er een hongersnood was. Hij vraagt niet aan de Heere wat er aan gedaan moet worden. Maar hij vraagt het aan de Gibeonieten. En hij geeft zoals het ware een blanco check en daar weten ze uitstekend gebruik van te maken om hun wraakzucht helemaal te laten gaan. Het is niet de Heere die zegt dat die mannen moeten worden opgehangen. Het zijn de Gibeonieten die dat zeggen. Het is niet de Heere die daar toestemming voor geeft. Allereerst, het is David die er toestemming voor geeft. De Heere laat zich pas verbidden nadat ook de stem van Rispa heeft geklonken. Rispa die protesteert en die God anders wil hebben dan hij zich hier toont. De Heere laat zich uiteindelijk verbidden, ja. Maar wat heeft daar een hoop menselijks tussen gezeten? Van David en van die Gibeonieten. En wat zie je hier, hoe snel het mis kan gaan als mensen hun wraakzucht de vrije loop laten. Zullen we het vanavond maar eens op ons laten inwerken? Dat de Bijbel voor ons een heel vreemd boek is af en toe. Als we dit soort dingen lezen, als we andere dingen lezen, met name in het Oude Testament, maar soms ook in het Nieuwe. Dat je het leest en dat het allerlei vragen bij je oproept, vragen die je niet op voorhand zo eventjes kunt beantwoorden. En waarbij het er soms op aankomt om heel nauwkeurig te lezen, om te zien, oh, maar dat was de bedoeling van de Heere. En soms lukt ons dat ook niet. De Bijbel is voor ons soms een heel vreemd boek. Ja, waarom is het van belang om dat tegen elkaar te zeggen vanmiddag? Omdat dat ook hoort bij het kennen van de Heere en bij het geestelijke leven. Waar de Heere in je leven gaat werken, dan leer je zien hoeveel je nog niet weet. En dan blijf je zien hoeveel je nog niet weet. Zou het misschien iets van onze zonde kunnen zijn, als we soms zoveel menen te weten, precies menen te weten hoe het zit? We zijn thuis in de schriften en in de leer van de kerk. En je hoeft ons niks te vertellen, want wij weten het. Wat de waarheid is en wij weten het, hoe de Heere werkt. En we kunnen er hele verhalen over houden. Wat hebben we het dan nodig? Om af en toe met de mond vol tanden te staan. En te zien, we weten het niet. Wat hebben we het nodig? Dat is een van de functies van dit soort gedeelte in de schrift. Dat we opnieuw weer leerling worden. Geldt het van ons ook? Dat we het opnieuw weer nodig hebben. Ja, ieder van ons heeft dat nodig. Om te leren van de Heere en te beginnen met een houding van niet weten. En dan soms dan komt de vraag bij ons op, naar aanleiding van dit soort gedeelten. Is de Heere dan een vreemde God en is hij een ander dan de Vader van de Heere Jezus Christus? Nee, toch niet. Hij beveelt deze executie niet. Er moet iets worden rechtgezet. Maar het zijn de mensen die dit doen. En de Heere laat zich pas verbidden na Rispa. Ergens is het ook nog wel bemoedigend, vindt u niet? Dat we dit soort raadselachtige gedeeltes in de schrift vinden. Want wij leven vaak in een raadselachtige wereld. Begrijpen wij het? Waarom het nou nodig is wat er allemaal gebeurt in het Midden-Oosten? Weten wij welke kant het op gaat met deze wereld en hoe dat past in Gods plan? Soms sta je toch voor raadsels en dan begrijp je het niet. En dan kunnen er mensen zijn die allerlei redeneringen hebben van hoe je het moet zien en hoe het allemaal keurig in elkaar past. Maar die redeneringen die krijgen het niet bij elkaar. Wij weten het geregeld niet. En dan? Dan kun je cynisch van worden. Dan kun je de schouders ophalen en zeggen, ja, ik weet het ook niet hoor. Ik laat het allemaal maar los, ik heb geen idee. Je kunt proberen het dicht te smeren en te denken, nou ja, op een of ander hoger niveau zal het allemaal wel kloppen, alleen ik zie het nog niet. Dat is niet de weg die Rispa gaat. Rispa protesteert. Ja, echt. Ze protesteert tegen deze gang van zaken. Het mag zo niet gaan. Dit is niet recht. De autoriteiten hadden natuurlijk nooit met haar gerekend. Dat verwacht je niet. Dat de moeder van twee van de geëxecuteerden, de tante van de vijf anderen, dat die erbij gaat zitten. En dat die in weer en wind erbij blijft zitten. En dat ze niet weggaat en dat ze zich weigert te laten troosten, maar dat ze daar als een voortdurend protest die dieren aan het wegjagen is. Want die dieren hebben geen recht op die lichamen, want het is onrecht wat hier is gebeurd. Dit mag niet. Het is Rispa. Zij hoort bij het verworpen geslacht van Saul. De Gibeonieten zeggen het nog wel. Als ze David aanspreken, in de Statenvertaling is vertaald in vers 6, laat ons zeven mannen gegeven worden dat we hen ophangen, o gij verkorene des Heren, maar waarschijnlijk bedoelen ze te zeggen, we hangen hen op de Gibea van Saul, de verkorene van de Heren. En dat is dan spottend bedoeld. Saul, die eens de verkorene van de Heren was, in zijn stad, voor de ogen van zijn mensen, gaan we daar zijn kinderen ophangen. Maar Saul is de verworpene. Saul mocht geen koning meer zijn. Rispa protesteert. Haar naam betekent het vuur dooft niet. Nou, dat is een passende naam voor haar. Het vuur dooft niet. Het mag zo niet zijn, ja. Kun je wel zeggen dat het zo niet mag zijn. Het mag ook zo niet zijn, maar het gaat wel zo. Het gaat zo in Syrië, in Aleppo, Oost-Aleppo, waar de mensen vastzitten. Er worden bommen gegooid. Geen precisiebombardementen op militaire doelen. Maar olievaten vol met explosief materiaal worden gedumpt op woonwijken. Mannen, vrouwen, kinderen, ziekenhuizen. Zo gaat het. Mag niet, maar zo gaat het wel. En Rispa weigert dat te accepteren. Ze vindt dit onrecht. Onrecht dat aan deze gehangenen de begrafenis wordt onthouden. In het oosten was er rondom de dood niet zo belangrijk als dat iemand fatsoenlijk werd begraven, dat zijn lichaam tot rust kwam in de aarde. Dat is de bedoeling. En laat het dan zo zijn dat die Gibeonieten zich beroepen op iets en dat die Gibeonieten de sleutel in handen lijken te hebben voor die hongersnood die er nu is. Maar dit mag zo niet zijn. Het lijkt alsof alles goed is gegaan en alsof het naar de wil van de Heer is gegaan. Maar Rispa neemt het zo niet. Rispa doet denken aan Job. Job van wie ook alles wordt afgenomen, inclusief zijn kinderen. Job die omringd wordt door vrienden, die zeggen, Job, je ziet het helemaal verkeerd. Job, je moet niet twisten met de Allerhoogste, want je hebt gewoon ongelijk en je gaat het verliezen ook. Job, houd er nou maar mee op en laat het nou maar los. Dat is het beste voor iedereen en ook voor jezelf. En Job luistert niet en hij blijft protesteren en hij neemt het niet. En hij zegt, de Allerhoogste moet maar met mij in een rechtszaak treden en dan zullen we wel eens zien wie er wint. Wat een taal, Job. Maar als de Heere verschijnt, dan zegt hij over die vrienden, jullie hebben niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. Ja, ook Job moet zijn woorden terugnemen. Maar Job had het nog beter gedaan dan die vrienden die precies wisten hoe het zat. En die zeiden, Job, laat het nou maar los, want je zult wel ongelijk hebben. Job had meer gelijk dan zijn vrienden. Rispa vindt dit onrecht, ja, is het dat ook niet? Als je even bedenkt dat die Gibeonieten dus met een truc bij Israël zijn gekomen door leugen en door bedrog, en moeten ze dan nu zo moreel hoog van de toren blazen? Als je even bedenkt wat David allemaal op zijn geweten heeft, wat hij allemaal voor bloed aan zijn handen heeft, en moet Saul dan op deze manier worden gestraft, is dat een recht? Ze protesteert. Natuurlijk, het verbond had niet gebroken mogen worden. Maar verbondsbreuk is erg, maar mensen schenden is ook heel erg. En dat is wat hier gebeurt. En ze houdt maar vol, hè. Maandenlang. Zo staat Rispa hier. Als moeder. Een zwaard gaat door haar ziel. Ze daar zo haar zonen ziet hangen. En ze accepteert het niet. Hoe is het met ons eigenlijk? Vindt u misschien een vreemde vraag. Maar bij al het onrecht dat wij zien, dat op ons afkomt, waar wij getuigen van zijn, hopelijk treft het niet onze kinderen of onze naaste verwanten. Soms ook wel. Hoe gaan we ermee om? Is het in de praktijk misschien zo dat we er de schouders over ophalen en denken, nou ja, het is zoals het is, zo zeggen mensen dat tegenwoordig. Hè? Het is zoals het is. Wat wou je eraan doen? Je kunt er nu eenmaal niks aan doen. Dus het beste wat je kunt doen, en dat zeggen de mensen om ons heen ook vandaag de dag in grote getalen, het beste wat je kunt doen is leren om het los te laten, om het een plekje te geven. Is dat zo? Is dat Bijbels? Als we lezen van die ellende die er op dit moment in Syrië gebeurt, of in Israël, of op zoveel plaatsen meer. Je leest het in de krant. Misschien lees je er verslagen van op internet. En dan zie je hoe het daar is. Je hebt misschien ook wel die foto gezien of dat filmpje van dat jongetje in Aleppo helemaal onder stof. Een jongetje met mooie krulletjes. Hoe oud is hij? Een jaar of 3, 4? Helemaal onder stof en onder bloed. En je ziet hem verdwaasd kijken en hij ziet zo wat aan zijn hoofd. En dat raakt je als je zoiets ziet. Mij wel. U ook. Ja, en dan. Diepe zucht en verder klikken. Laat ze van de krant omslaan. Je kunt er toch niks aan doen. Zouden we niet roepen tot de rechter van de hele aarde, dat het de hoogste tijd is dat hij opstaat en dat hij recht doet? Omdat er zo ontzettend veel onrecht wordt gedaan op deze aarde. Als wij dat niet doen, wie doet het dan wel? Als ook de christelijke gemeente al de schouders erover ophoudt dat dit soort ellende gebeurt, dan is er werkelijk niemand meer die tot de Heere roept. Ja, maar is dat dan wel de bedoeling? Jawel. Je vindt het bij Job, je vindt het hier, je vindt het in de psalmen. We hebben het in psalm 13 gevonden en met elkaar gezongen. Niet zo'n bekende psalm. Maar het staat er: hoe lang, o Heere, duurt het nog voordat u er wat aan doet? Dat is de taal van de psalmist. En wij zouden misschien wel geneigd zijn om te zeggen: ja, maar wacht eens even, dat kun je zomaar niet zeggen. Maar het staat in het woord van God. Zijn wij misschien te veel gewend geraakt aan de ellende? Zijn wij het misschien ontwend om zo te bidden: Heere, doet u recht en weest u genadig? Dat is toch de enige weg die we ermee kunnen gaan, want er is er toch maar één die er iets aan kan doen. Zijn we ook zo bewogen in ons gebed? En dan nog een lijn naar ons. Als het gaat om ons en onze kinderen, moet je eens zien hoe bewogen Rispa is om haar dode kinderen. Dat ze maandenlang bij hen waakt en roept tot de koning en tot God. Hoeveel te meer zouden wij dan moeten roepen, moeten waken voor onze levende kinderen? En doen we dat ook? Zoeken we Gods aangezicht? Bidden we voor hen? Bidden we zo, vasthoudend? Rispa, ze protesteert en uiteindelijk wordt ze gehoord. En de gehangenen die worden van hun kruisen afgehaald en begraven. Je zou je zelfs af kunnen vragen, hoe zat dat eigenlijk in die tijd? Hoe is David ermee omgegaan? Want in de wet van God lezen we toch, Deuteronomium 21, dat de gehangene niet tot na zonsondergang mocht blijven hangen. En toch gebeurt dat hier wel. Was die wet in het vergeetboek geraakt? Of was er wat anders aan de hand? Was die wet op dat moment onbekend? Hoe dan ook. We vinden duidelijke geboden van de Heere over de gehangenen juist in Deuteronomium 21. En als we dat eenmaal zien, dan zien we nog iets in deze tekst. Dan zien we hier iets gebeuren van verzoening. Ja, je verwondert je erover. Als je dat zo op je af ziet komen, verzoening, is dat verzoening? Ja, dat is toch verzoening. Want die tekst, de gehangene is door God vervloekt en de gehangene mag niet tot na zonsondergang blijven hangen. Dat is een tekst die door Paulus op een heel belangrijk punt wordt aangehaald, midden in zijn brief aan de Galaten. Daar zegt Paulus namelijk dat Christus een vloek geworden is voor ons. Ja, je zou het niet durven zeggen als Paulus het niet opschreef. Galaten 3 vers 13. Een vloek geworden, want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. En daarmee bedoelt Deuteronomium 21 iemand die aan de galg gehangen is. Maar het hout, dat is ook het kruishout. En Paulus bedoelt daarmee Jezus Christus. En hier heb je dan zo'n geschiedenis. Waar 7 mensen aan het hout hangen. En waar een moeder erbij staat. Een zwaard gaat door haar ziel. Doet het u mogelijk aan iets denken? Ja, natuurlijk. Aan de kruisiging van de Heere Jezus Christus. Het zijn er hier 7. 7 mensen en 7 kruisen en 1 moeder. En ja, er was schuld, maar het was niet hun persoonlijke schuld. Ze krijgen de schuld op zich geladen en ze moeten die schuld wegnemen. Maar zoals het onder ons mensen gaat, het is een kwestie van wraak. En nog weer raak en escalatie, dit en dat en dan weer terug. Zo gaat het onder ons mensen. Dit is een onvolkomen verzoening. Dat kan iedereen zien. En Rispa staat erbij te protesteren. Moet dit dan verzoening zijn? Het is nog onvolkomen, maar later. Later zou er verzoening komen. En als we ons nog afvroegen, goed, de Heere heeft het niet bevolen, maar wat is dat voor God die dit soort dingen toelaat? Dan moeten we even bedenken, als je daar Gerispa ziet staan, met haar pijn en haar rouw en haar verdriet over haar zonen, dan moeten we wel even bedenken. God de Vader, zijn enig geboren zoon, gegeven heeft. Rispa wilde het niet, natuurlijk niet. De Vader heeft zijn zoon gegeven tot in de marteldood van het kruis. En hij wist het. En hij heeft het toegestaan. Hij wilde het. Waarom? Wat voor moeder wil dat voor haar kind? Wat voor vader wil dat voor zijn zoon? Hij wilde dat om zondaren te redden. Om de schuldigen. En dat zijn wij allemaal. Te redden van de dood en van de ondergang. Moet je eens kijken hoe het onder de mensen eraan toe gaat. Wat een wraakzucht van die Gibeonieten. Ze wilden het betaald zetten. Als de Heere toch eens zo was geweest, dan had hij zijn zoon nooit gezonden in deze wereld. Moet je eens kijken wat een onvolkomen verzoening onder de mensen. Dat er dan min of meer onschuldige mensen moeten sterven. Op wie de schuld wordt gelegd. En kijk eens naar Gods weg van verzoening. Dat hij zijn eigen zoon geeft. En de schuld op hem laat. Opdat hij die weg zal dragen. En verzoening aan zal brengen. Een volkomen verzoening. Hier zien we iets oplichten. Van Golgotha. Iets oplichten van de Heere Jezus Christus. Ziet u dat? Nou is in de lijn niet van David. Dat zijn we wel gewend en dat horen we in Advent spreken. Geregeld mag ik aannemen. De zoon van David. Gekomen in de lijn van David. Maar hier zie je het in de lijn van Saul. In de lijn van de verworpenen. Later kwam Jezus Christus als de ultieme verworpene, als de verworpene bij uitstek. Hij liet zich als een verworpene aan het kruishout nagelen. En daar hing hij tentoongesteld voor de Joden en voor de Romeinen, ja, voor de hele wereld. En zo heeft God verzoening aangebracht. Wat is Gods weg wonderlijk? Voor ons vaak niet te begrijpen. Ook op die manier dat je je verwondert over zo'n liefde. Voor zulke mensen. Voor mensen die zijn als die Gibeonieten. Die menen dat ze er recht op hebben. Die wel eens even de boel recht zullen zetten en die het niet begrijpen. Zo zijn wij. Hebben we ons al leren verwonderen over Gods weg die hij gegaan is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En delen we er ook in. Ja, daar komt het op aan, dat we delen in het offer van de Heer Jezus Christus. En helpt juist zo'n geschiedenis met dat verdriet van Rispa ons niet. Om ons te binnen te brengen, die geschiedenis van de kruisiging, waar we zo vaak van hebben gehoord. Hoe vreselijk dat eigenlijk geweest is. Wat het geweest moet zijn voor de vader. Om te zien dat dit zijn zoon wordt aangedaan. En om dat te laten geschieden. Opdat zondaren met God verzoend zouden worden. Wat een liefde. En wat een genade zou die God. Ook niet voor u. Voor jou, voor mij genadig kunnen zijn. En willen zijn. Er vindt. Verzoening plaats, ja toch. Verzoening tussen het huis van David en van Saul, want er was nog iets onafs. Sauls beenderen, die waren nog steeds in Jabes-Gilead. De inwoners van Jabes-Gilead hadden die beenderen weer gehaald van Beth-San, waar Saul en Jonathan waren opgehangen. En ze moeten nog fatsoenlijk worden begraven. Het is inmiddels 10 jaar geleden. David, dat moet je nog doen. Het komt goed tussen David en het huis van Saul. Die beenderen, die worden begraven. Het komt goed tussen Saul en de Gibeonieten. Het is een vreselijke weg geweest, maar hierna is het wel klaar. En het komt goed vooral tussen God en Israël. Er is vrede en er kan weer gegeten worden. En de ban is gebroken. En God doet de toekomst voor hen open. Zo is de Heer. Hij is er niet op uit om wraak te nemen allereerst. Maar hij wil een einde maken aan het bloedvergieten. En als we het ons dan indenken dat Rispa de dieren wegjoeg bij haar kinderen. En dat kun je je iets voorstellen dat ze dat wilde. En dat nou op Golgotha deze vader zijn aangezicht verborg voor zijn zoon. Niet uit hardheid, maar uit liefde tot zondaren. Zou dat ons hart dan niet verbreken? Als we zien dat God deze wereld zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Als de Heere nu zo zijn zoon ervoor over had. En wij zouden hem afwijzen. En wij zouden hem op een afstand houden. En wij zouden niet willen. Wat een schuld laden we dan op ons. Laat dat toch zo niet zijn. En zouden we in deze adventstijd het niet van de Heere verwachten. Opdat hij ons wast en reinigt. Het is een gruwelijke geschiedenis. Die van Rispa en van die Gibeonieten en die 7 man die worden gedood. Maar als je ervan huivert. Dan moeten we toch helemaal wel huiveren als we denken. Aan wat Gods oordeel inhoudt over de zonde. Zou dat ons dan niet uitdrijven tot de Heere? Zouden we hem dan niet zoeken? Want Dit was allemaal nog maar ten dele. Maar God komt eens alles rechtzetten. Hij komt recht doen. Dat is wat de Messias komt doen als hij weer komt om te oordelen de levenden en de doden. En hoe zal het dan met ons zijn? Alleen als we schuilen achter het bloed van de Heere Jezus Christus, zijn we veilig. Dat is een waarschuwing. Maar het is ook een troost. Als je het inderdaad om je heen ziet en soms in je eigen leven. Zoveel gebrokenheid, zoveel onrecht, zoveel ellende. En wat kun je eraan doen? De Heere zal er wat aan doen. Hij zal eenmaal recht doen. Aan de rispa's van deze wereld. Aan de mensen die vragen waarom en geen mens kan het uitleggen. De Heere zal eenmaal recht doen als hij komt. En waar zullen wij dan zijn? Gezegend die mens, die het met alles wat er in dit leven is, ook aan ellende en onrecht van de Heere verwacht. Want je zult niet beschaamd uitkomen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, zo naderen we tot u. Tot wie zouden we anders gaan? En we bidden, Heren, geef dat het ons verbreekt als we zien hoe lief u deze wereld hebt gehad, hoe lief u zondaren hebt gehad, die op het punt stonden om uw zoon te doden. We prijzen u, Heren, voor uw onuitsprekelijke gave in uw zoon, de Heere Jezus Christus. Dat u, Heere Jezus Christus, deze weg wilde gaan, terwijl u het wist. Dat u, o Vader, hem hiervoor over had. Geef, Heere, dat het niet blijft bij verwondering over die liefde van u alleen. Maar bewerkt u ook in onze harten dat we niet anders kunnen, niet anders willen dan tot u de toevlucht nemen. En bij u alles vinden wat we nodig hebben. We bidden, Heere, voor zoveel in deze wereld die zijn als Rispa, aan wie onrecht is gedaan, soms zelfs in de naam van u. Heere, ontferm u over hen en geef hen ook te hopen op uw rijk van vrede en recht, waar u alle dingen recht zult zetten. Heere, als u alles recht gaat zetten, waar blijven wij dan? Vergeef ons genadig al onze zonden, zo bidden we. Wees u met ons in de nieuwe week die we zijn begonnen. Geeft u ons kracht en moed voor onze taken in gezinnen, op school, in een opleiding, op ons werk, als we rusten mogen. Of we nu gezond zijn of ziek, Heren, ontferm u over ons en wees ons nabij, om Christus wil, uit genade. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 124, het eerste en het vierde vers. Dat Israël nu zeggen, als indien de Heere die bij ons is geweest niet had gered, dan waren we lang vergaan. Maar wij ontkwamen het net van de vogelvanger. De strik brak los en de Heere is ons tot hulp op ons gebed. Psalm 124, 1 en 4. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.